Lieve broeders en zusters, of moet ik beginnen met de woorden van de Belgische immunoloog, die zei: goedemorgen gevaccineerden en niet gevaccineerden. Want de tweedeling in de maatschappij, de polarisatie neemt meer en meer toe en wordt steeds minder leuk. Dinsdag hebben we weer een persconferentie met misschien weer andere maatregelen, weer aanpassingen. Je wordt dus langzamerhand wel een beetje moe van. Of zoals Rob de Geus zou zeggen, daar word je niet echt vrolijk van, hè. We leven sowieso in een tijd waar je niet vrolijk van wordt. Niet alleen de beperkingen van corona en alle maatregelen die erbij horen. De spanningen die het met zich meebrengt, maar ook de demonstraties die het geeft. De rellen waar het in uitmondt. De ondernemers die schade oplopen, die het al toch al zo moeilijk hebben en in deze zware tijd. Vernielingen, op dit moment is er een piek aan faillissementen van ondernemers. De ene naar de ander gaat er onderdoor. 3 keer zoveel mensen van de ondernemers die in de schuldhulpverlening komt als andere jaren. Daarnaast zijn er mensen die andere mensen zien overlijden terwijl ze toch volledig gevaccineerd waren. En 1/4 van de jongeren tegenwoordig, die is tussen de 18 en 25, die voelen zich gewoon somber, depressief door alle maatregelen. En dat is het hoogste sinds eigenlijk het CBS, het Centraal Bureau van Statistiek, is begonnen om te meten wat de mentale gezondheid van jongeren was. En neem daar bovenop de stijgende energieprijzen, de stijgende prijzen van de brandstof met 30% de afgelopen jaar, de stijgende prijs van de kleding, dus ik heb mijn oude kleren maar weer eens aangedaan. Boodschappen zijn veel duurder geworden, 6% hoger. Inmiddels hebben we de hoogste inflatie sinds 2002. Boeren zijn ontevreden. Bouwmaatschappijen over de achterstand in de bouw door de stikstofmaatregelen. Onvrede bij hulpverleningsdiensten als brandweer en ambulances door toenemend geweld. Onvrede in de zorg over de hoge werkdruk, de te lage salarissen daartegenover. Onvrede over de regering die niet meer te vertrouwen is en dan weer dat zegt en dan weer dat zegt. En ondertussen groeit de zorg over het klimaat en onze aarde voor de generatie die hierop volgt. Kortom, we leven in een tijd waar je niet echt vrolijk van wordt. En ik hoop dat Max Verstappen daar vanmiddag iets vrolijkheid aan toevoegt. Man, wat wordt dat spannend. Misschien de eerste Nederlander die ooit in de Formule 1 wereldkampioen wordt. We gaan het zien. En daar hebben we Monique ook. En dan lees je de tekst van de derde advent, die John Patrick net heeft voorgelezen, ook uit Filippenzen, die ook de zonneschool gebruikt. En dan komen daar toch wel vraagtekens bij. Als we leven in een tijd vol met, waar je niet vrolijk van wordt. Van die tekst van vandaag, en die tekst wil ik ook verder uitwerken met u vandaag, die luidt namelijk in Filippenzen 4 vers 4 met name: verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Verblijd u altijd. En het woordje altijd betekent eigenlijk altijd. En het woordje verblijden, dat betekent je ergens in verheugen, ergens blij mee zijn, het goed hebben. En het betekent ook gewoon hallo. Of zoals Rutte altijd doet, hi. Ja, Rutte. Paulus noemt blijdschap in dit kleine briefje, Filippenzen, 4 hoofdstukjes, zegt hij 15 keer heeft hij het over vreugde, over blijdschap. In een korte brief. Het is voor hem namelijk kennelijk belangrijk en dus ook voor ons en eigenlijk door heel de Bijbel heen. Maar dan vraag je af, is het altijd sowieso wel mogelijk om altijd maar blij te zijn? Moet ik dan altijd met zo'n lach op mijn gezicht rondlopen zoals dat kindje hier? Moet ik pijn en zorgen die ik heb dan maar negeren, want ik moet blij zijn? Is het dan misschien zelfs zondig om gedeprimeerd te zijn of verdrietig? Alleen al die woorden, als je die uitspreekt, dan raak je gedeprimeerd, want dan denk je van ja, dat gaat me nooit lukken. Of zijn dit woorden van een man zoals Paulus die in zijn eigen bubbel zit en een beetje ongeneeslijk optimistisch is en dat probeert over te brengen. Maar als je kijkt naar de omstandigheden waarin Paulus dit schrijft en ook de omstandigheden waar hij doorheen is gegaan en meegemaakt heeft, dan is het nou niet bepaald iets om vrolijk van te worden. Als je leest dat hij is gegezeld, hij is gestenigd, hij heeft gevaarlijke momenten gehad, doodsbedreigingen gehad, hij is dagen zonder eten geweest, nachten zonder slaap. Hij heeft heel veel kou geleden, heel veel honger gehad. Al de zorg om de gemeente die hij heeft gesticht, waar het ook vaak niet goed ging. En hij heeft verschillende keren ook in de gevangenis gezeten. Hij werd in Jeruzalem gevangen genomen. Hij werd in een dag gearresteerd eigenlijk omdat hij zogenaamd een heiden in de tempel had gebracht, wat absoluut niet mocht. En die gelegenheid hebben ze aangegrepen om hem op te pakken en te arresteren. En vervolgens in Caesarea in een gevangen gezet. Uiteindelijk deed hij daar, hij heeft daar 2 jaar lang gevangen gezeten. Ook niet bepaald een pretje. Uiteindelijk deed hij als Romeins staatsburger, want hij had ook het Romeins staatsburgerschap, deed hij een beroep op de keizer. En werd hij in het jaar 60 na Christus werd hij per boot naar Rome vervoerd. Onderweg, u kent het verhaal, leden ze schipbreuk. Heel het schip vergaat. Iedereen was doodsbang. Uiteindelijk, ook door gebed, wisten ze veilig op het eiland Malta aan te komen. En daar gingen ze na 3 maanden verder naar Rome. En in Rome werd hij ook weer onterecht gevangen gezet. Eigenlijk alleen maar om de keizer, die wilde een stukje tevredenheid bij de Joden die daar woonden ook brengen. En hij had er zelf ook wat winst bij gedacht. En hij zat daar 2 jaar lang vast in een woning. Een woning die hij wel zelf gehuurd had. Een woning waar hij een bepaalde vrijheid kende. Waar hij mensen kon ontvangen. Waar hij brieven schreef. Maar waar hij wel ook dag en nacht bewaakt werd door een soldaat. En hij er niet in of uit kon. 2 jaar lang. En gevangen om wat? Gevangen omdat hij het evangelie verkondigde. Omdat hij Christus bracht. Het verkondigen van het evangelie kostte hem heel veel leed, veel stress, veel zorg, veel pijn, veel verdriet. En eigenlijk alleen maar opdat wij vandaag de dag nog altijd zijn brieven kunnen lezen en daaruit bemoedigd kunnen worden en blij mogen zijn. De Heer Jezus werd zelfs gekruisigd omdat hij het evangelie verkondigde. Zodat wij daar deel aan mogen hebben. Vorig jaar waren er wereldwijd 340 miljoen christenen die vervolgd werden. Omdat ze het evangelie brachten. Er werden in dat jaar 4500 kerken aangevallen. Er werden 4800 christenen vermoord. En 4300 onterecht gevangen genomen. Als ik het evangelie hier mag verkondigen, dan vind ik het al vervelend als mijn presentatie niet werkt. Of als het te warm is, of te koud is, of dat de muziek te hard is, of de zangers niet goed zingen, of wat dan ook. En tegelijkertijd kan ik wel onder het genot van een Lumper en een Risoles vanmiddag naar Formule 1 kijken. Waar maken we ons druk om? Ik zou me moeten verblijden. Verblijdt u altijd. En voor Paulus behoorde die jaren die hij in de gevangenis zat eigenlijk wel tot de meest droevige jaren van zijn leven. Ja, hij kon gewoon in zijn woning zitten. Ja, hij kon mensen ontvangen. Hij kon brieven schrijven, maar tegelijkertijd was er om hem heen jaloersheid, jaloezie, afgunst, mensen die zich tegen hem opzetten. En constant had hij die druk om zich heen en die ontevredenheid ook. Bovendien keek hij tegen een doodsvonnis aan. Hij zou ter dood gebracht worden. Waarschijnlijk werd hij in het jaar 62, dus hij had 2 jaar gevangen, werd hij door Nero onthoofd in Rome. Dat is niet helemaal zeker, maar men denk dat dat het geval is geweest. En na dit alles, tijdens dit alles, schrijft hij in Rome, in die gevangenis, in zijn huis, schrijft hij deze brief. Een brief waarin de blijdschap de boventoon voert. Blijdschap. En dit specifieke gedeelte schrijft hij eigenlijk, als je hoofdstuk 4 leest, aan 2 personen die in die gemeente in Filippi zitten. En dat zijn 2 vrouwen. En dan zegt hij, ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Here. Letterlijk staat er dat hij deze 2 vrouwen aanmoedigt om de gezindheid van Jezus te volgen. 2 vrouwen die kennelijk waren afgezakt in hun geloof, teleurgesteld waren, een beetje gedeprimeerd waren en het even niet meer zo zagen zitten. En ondanks dat ze in de jaren hiervoor zich enorm hadden ingezet voor het evangelie, bereid waren om alles te doen, ook met Paulus samen. En dat schrijft hij ook in de versen 3 tot 5. Hij zegt, ja, ik vraag u, ook u, mijn oprechte metgezel, en dat kan Silas zijn geweest, of Timotheus, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij. Hij zegt, help deze vrouwen. Help ze. Sta ze bij, want ze waren zo welwillend, zo bereid, zo strijdend. En met name tegen deze vrouwen en over deze vrouwen heen, tegen iedereen, ook ons vandaag, zegt hij. En ondanks je teleurstellingen, ondanks je zorg, ondanks je misschien een geloof hebt die verflauwd is, verzwakt is, ondanks dat je misschien tegenslagen kent in je situatie, zegt hij toch, maar verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, zegt hij, verblijd u. Maar dan vraag je af, maar ja, wat houdt dat dan eigenlijk in, dat verblijd u? Het betekent in ieder geval niet dat je nooit depressief mag zijn, nooit verdrietig mag zijn of nooit zorgelijk mag zijn. Wat dat betreft is er een balans in Gods woord. En we zouden ook eigenlijk naar heel de Bijbel moeten kijken van wat houdt dat dan in. Het is overigens heel mooi om te zien dat twee zinnen in het Nieuwe Testament, die de kortste zinnen zijn die we tegenkomen in het Grieks, is 1 Thessalonicenzen 5 vers 16, waar staat, verblijd u altijd, eigenlijk hetzelfde als hier in de Filippenzen. En Johannes 11 zegt, Jezus weende. Verblijd u altijd, Jezus weent. Twee tegenstellingen. In feite waren dit twee tegenstellingen, maar onze verlosser Jezus Christus kende kennelijk heel veel verdriet en zorgen en pijn en verdriet. En tegelijkertijd zat hij vol met blijdschap. Het is de balans. Zelfs op het moment van zijn kruisiging, als hij naar zijn kruisiging toe gaat, kon hij tegen zijn discipelen zeggen in Johannes 15 vers 11, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven. Dus op het moment dat hij naar het kruis gaat, zegt hij, ik heb blijdschap en ik hoop echt dat jullie deze blijdschap zullen vasthouden, ook in jullie zal zijn. Hij had blijdschap, ondanks dat hij wist dat hij voor de ergste periode in zijn leven stond. Blijdschap en pijn gingen samen op. Paulus noemt die twee uitersten zelfs in één zin in Romeinen 12 vers 15. Hij zegt, verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Je mag je verblijden en tegelijkertijd ook huilen. Het is allebei. Het zou dus een misverstand zijn dat we niet terneergeslagen mogen zijn, niet verdrietig zouden mogen zijn. Want soms is het leven gewoon om niet vrolijk van te worden. En soms is het leven vol met lol en geluk. David is zo iemand die zijn hart uit, zijn zorgen uit, en die hij aan God bekend maakt, maar eindigt zichzelf terug te brengen naar die blijdschap. En een mooi voorbeeld vind ik daarvan in Psalm 42. Een psalm die door David is geschreven tijdens zijn vlucht van Saul of door Absalom, is niet helemaal zeker, waar hij verkeert in een vreemd land onder heidenen die hem continu druk opleggen, die het hem lastig maken. En hij verlangt op dat moment echt om terug te gaan naar Jeruzalem, dat hij koning mag zijn. En in die nood zegt hij in Psalm 42, vers 2 tot 5, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht, omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is jouw God dan? En hij zelf antwoordt op die vraag, wat buigt u zich neer, mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Dus je ziet dat hij heeft verdriet, pijn, zorg. Hij zegt, maar wat zit je nou? Hoop op God. Ik zal hem loven. In dezelfde psalm, even verderop, vers 9. Ik zeg tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat ze heel de dag tegen mij zeggen, waar is je God? En weer antwoordde hij met dezelfde woorden, Wat buiten zich neer mijn ziel, wat ben je onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. David is niet vrij van zorgen. Hij heeft het echt moeilijk. Maar in die strijd, in die zorgen, roept hij zichzelf weer tot de orde en zegt, hé, wacht even. Denk er even aan. Ik zal God echt weer gaan loven. Ik zal hem weer prijzen. Want hij is mijn hoop. Dus ons verblijden betekent niet dat we onze gevoelens ontkennen, maar dat we onszelf kunnen terugbrengen in die gevoelens naar de blijdschap in hem. Daar gaat het om. Want het is geen blijdschap door onze omstandigheden, het is blijdschap in de Heer. Het is geen blijdschap omdat alles voorspoedig gaat en alles lekker loopt en we hebben een leuk leventje en alles gaat naar onze wens. Nee, het is blijmoedig zijn in de Heer. Het is geen blijdschap omdat je een prijs hebt gewonnen, omdat je een nieuwe baan hebt gekregen, omdat je een mooie auto hebt, een nieuwe relatie, je net je rijbewijs hebt gehaald. Nee, het is blijdschap die onafhankelijk is van situaties, afhankelijk van jouw relatie met hem en puur omdat je alleen maar deel bent van zijn blijdschap en zijn koninkrijk. Blijdschap die je kracht geeft. Dat is het mooie vers wat Nehemia ons geeft. Wees niet bedroefd. Want de vreugde van de Heere, dat is je kracht. Het is je vreugde, je blijdschap in hem. Dat geeft je kracht. En ik denk dat je ook blijdschap kan vinden als je zingt. Ik zelf zing niet zoveel. Beter maar van niet. Maar blijdschap omdat je eigenlijk jezelf de woorden van God toezingt. Dat je dat hoort en dat je opneemt. En denk je, wauw. Toen Paulus en Silas in de gevangenis zaten, toen in Filippi was dat in dat geval, voet in een blok, in een kerker, helemaal in het donker, oftewel de meest lugubere plek die je op dat moment kon voorstellen, in de kou, en midden in de nacht sliepen ze niet, zaten ze niet te mopperen en te klagen en te schelden, maar ze zongen God lof. En ik moet zeggen dat Maureen en ik ook de laatste weken, 's morgens vroeg, een paar liederen opzetten, eigenlijk wel steeds dezelfde liederen. Dat zijn eigenlijk de liederen U geeft rust van lied 855 uit Opwekking. En het komt door zijn naam, lied 850, die Shanna ons zo heeft toegespeeld. En geweldige woorden, moet je maar eens thuis. 850, 855. Mag ik nou, speel ze af. Maar ik vind ook de woorden heel mooi van Jonathan McReynolds. Ik weet niet of jullie die kennen. Als je hem niet kent, zoek het eens op. Geweldige zanger. Met het lied Thank You For Always Loving Me. En hij zingt, en ik zal het vrij vertalen. Ik ben niet perfect en het is eigenlijk niet te begrijpen dat achter de muren die ik optrek, het masker wat ik op heb en mijn zelfverzekerde glimlach, dat er tijden zijn dat het eigenlijk niet zou moeten, maar dat ik u dank dat u mij toch altijd lief hebt. Er zijn dagen dat ik naar mezelf in de spiegel kijk en niet leuk vind wat ik daarin zie. Dat ik mij minder vind dan alle andere mensen. Dat er dagen zijn dat ik probeer goed te maken waar ik tekort schiet. Maar dat ik u mag danken dat u mij toch altijd lief hebt. Hoewel ik weet dat ik niet verdien dat u mij lief hebt. En dat u ondanks al de fouten die ik maak toch van mij blijft houden. En het maakt misschien niet eens uit wat ik zeg of doe. U blijft altijd mij lief hebben. Dus ik wil u gewoon danken dat u altijd van mij houdt. Dank u dat u mij altijd lief hebt. Word je toch blij van? Als je die woorden tot jezelf toezingt, dat God altijd van je houdt, wat je ook doet, wie je ook bent, wat je ook zegt, wat je ook doet, hij blijft van je houden. Wow, daar word je blij van. Of de woorden van Lauren Daigle, het lied You Say, ook weer vrij vertaald. U zegt dat ik geliefd ben als ik zelf niks voel. U zegt dat ik sterk ben als ik denk zwak te zijn. U zegt dat ik word vastgehouden als ik tekort schiet. En als ik denk nergens bij te horen, zegt u dat ik van u ben. Het enige wat nu voor mij telt, wat voor ons telt, is wat u over mij denkt. Ik geloof wat u zegt. In u vind ik mijn waardigheid, in u vind ik mijn identiteit. Onafhankelijk van alles. In hem vinden we het alles. En daar word je toch blij van? We hebben net lied 349 gezongen. Het tweede lied was dat, met onder andere de woorden: Hij is verheerlijkt als koning verheven zo hoog. Ik zal hem prijzen en ik verhoog zijn naam. Hij is mijn God. Zijn waarheid houdt eeuwig stand. Hemel en aard verheugen zich in zijn naam. Hemel en aard. Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen. Ik zal hem prijzen. Hij overwon, hij leeft en zal met ons zijn. Daar word je toch blij van? Maar als je dan in de zaal kijkt en je ziet de mensen, hemel en aard verheugen zich aan zijn naam. De blijheid spat er niet echt vanaf. En toch mogen we dat in ons hart hebben. Waarschijnlijk omdat we niet echt beseffen wat we zingen, wie we zijn, wat hij heeft gedaan. Als je dat echt beseft, dan kan het niet anders zijn dat je blij wordt. En dan zing je niet zo, want je gezicht weerspiegelt wat er in je hart speelt. Je kan niet hartstikke blij zijn, ik ben zo blij vandaag, jongen. Niet normaal man, wat ben ik blij. Maar blijdschap in de Heer is deel van Gods Koninkrijk. Hij heeft het ons gegeven. Die blijdschap is in ons. En we mogen er altijd naar teruggrijpen. Altijd, in welke situatie je ook zit. Vreugde en blijdschap, je ziet het al bij Jezus' geboorte. Of eigenlijk voor zijn geboorte. Als Maria zwanger is, ze gaat naar haar tante Elisabeth, ze komt daar aan. En dan staat er in Lucas 1 vers 41. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar buik. En het was niet omdat, wat gebeurt er? Nee, het huppelde, staat. Hoa! Het was blijdschap. Op dat moment, al voordat ze geboren waren, was er blijdschap in hun, in hem. Letterlijk dat er ook herkenning was. Als de engel bij de herders komt, dan zegt hij, ik verkondig u een mooie boodschap. Nee. Ik verkondig u voorspoedig leven. Nee. Ik verkondig u bevrijding van de Romeinen. Nee. Hij zegt, ik verkondig u blijdschap, niet alleen blijdschap, grote blijdschap. Er staat, ik verkondig jou mega blijdschap. Mega. En dat is ook wat Jezus meegeeft aan zijn discipelen. In zijn gebed naar zijn vader, wij kennen dat als het hoogpriestelijk gebed, dan bidt hij tot zijn vader. Dus hij spreekt woorden tot de vader. En dan spreekt hij bijzondere dingen uit. En een van die woorden die hij zegt in zijn gebed naar zijn vader, zegt hij in Johannes 17 vers 13, maar nu kom ik naar u, naar zijn vader, en spreek dit in de wereld, opdat zij, en ik denk dat hij heeft gewezen heeft naar die mensen om hem heen, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. En ik geloof dat de Heer dat verhoort. Ik geloof dat God dat verhoort. Als Jezus bidt naar zijn vader, vader geef hun ten volle mijn blijdschap, dan denk ik dat wij allemaal, als wij in Christus zijn, ten volle zijn blijdschap mogen hebben. En ten volle is eigenlijk tot aan de rand gevuld. Niks ontbreekt, het stroomt over zelfs. Die blijdschap is jou en mij gegeven in hem. Gegeven door Gods geest die in ons woont. Blijdschap is trouwens ook de eerste vrucht na de liefde in Galaten 5, de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap. Het eerste. Liefde omvat denk ik alles, maar blijdschap is het eerste. Blijdschap geef ik jullie. Dat is wat hij doet. Maar net zoals het woord tegen ons zegt, wordt vervuld met de geest, wordt vervuld ook met die blijdschap, is het ook hier, verblijd u altijd opdracht. Het is een opdracht. Het is niet van, en de Heer geeft ons denk ik niet een opdracht als het onmogelijk is voor ons om dat te hebben. Het zou zoveel makkelijker zijn geweest als Paulus had gezegd van, joh, weet je wat je doet? Verblijd je nou zo vaak mogelijk. Als het even kan in jouw omstandigheden, joh, maak er een stukje blijdschap van. Het zou zo makkelijk zijn geweest. Dan kan je zeggen van, ja, ik probeer het echt te doen, hoor, echt. Als het niet lukt, nou, het maakt niet uit, joh. Maar nee, het is een opdracht waarvoor we bewust kiezen. Je kiest voor blijdschap. Je kiest om terug te gaan, net zoals David, om te zeggen van, man, wat heb ik het moeilijk, maar ik kies voor blijdschap. Ik ga de Heer loven. Als je gevangen zit in je gevoelens, als je omstandigheden niet leuk zijn, als je fysiek, lichamelijk niet lekker bent, ziek bent, als je relationeel door zware tijden heen gaat of financieel, als je oneerlijk wordt bejegend, als je teleurgesteld bent, Op die momenten sta je voor de keuze. Je staat voor de keuze. Gehoorzaam ik aan het gebed die het woord geeft van verblijd je? Of sta ik toe dat ik me mee laat sleuren in mijn emoties van negativiteit? En dat is een keuze op dat moment. Een keuze die je elk moment kan nemen. Kies ik voor blijdschap of kies ik voor... En als je kiest voor blijdschap, gebeurt er ook iets in je hoofd. Dan vormen zich verbindingjes die blijdschap alleen maar weer bevorderen. Kies voor blijdschap, zegt Paulus. De keuze voor blijdschap zal meestal tegen ons gevoel ingaan, omdat je dat op dat moment niet voelt. Maar ervoor kiezen geeft bevrijding en geeft lof aan hem. Daar in die gevangenis in Rome waren er mensen om Paulus heen die verkondigden Christus uit een stukje eigen belang. Met de bedoeling om zijn gevangenschap eigenlijk alleen maar moeilijker te maken dan hij het al had. En dan zegt Paulus in Filippenzen 1 vers 18, maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd. Of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij. Ja, zal ik mij ook verblijden. Hij zegt eigenlijk, zij maken het mij moeilijk, maar ik zal me verblijden. Zij maken het mij lastig en ik vind het niet leuk en het raakt mijn hart en het stelt mij teleur, maar ik zal me verblijden. Dat is kiezen. Kiezen voor blijdschap. Aanwenden dat door te bedenken, wat heb ik ontvangen? Aanwenden door te bedenken de dingen die van boven zijn en niet die hier beneden zijn. Aanwenden door ons vernieuwen in denken. Anders te gaan denken. Denken die zich richt op Jezus, de voleinde van het geloof. En diezelfde Jezus keek in het meest angstige moment uit naar vreugde. Hebreeën 12 zegt, hij die het kruis heeft verdragen en de schande veracht heeft. Waarom? Om de vreugde die erachter lag. Zelfs toen had hij vreugde. Bedenk altijd, ja, maar zijn genade is groter dan de zonde die ik doe. Altijd. Hij zal zich altijd ontfermen over mij. Bedenk dat er niemand is die kan meevoelen met jou als hij dat kan. En hij doet er nog een schepje bovenop ook, door alles ten goede te doen keren. Bedenk dat je met hem bent opgestaan, met hem aan de rechterhand van de Vader zit. Bedenk dat je met hem mag wandelen, dat je mag meewerken in zijn koninkrijk. Bedenk dat hij jou altijd lief heeft. Bedenk dat hij je waardig vindt om zijn kind te noemen. Bedenk die dingen. Hij noemt je zelfs zijn vriend. Bedenk dat hij je rust geeft in jouw spanningen, dat hij jou kracht geeft, vrede geeft, hoop geeft. En als je het moeilijk hebt, door zijn geest geholpen wordt. Zoals Romeinen 15 vers 13 zegt, de God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Dat vat het eigenlijk allemaal samen. Bedenk dat hij altijd bij je is. Naar aanleiding van een preek van vorige week, waarbij we het hadden dat je elke dag met Jezus mag wandelen, dat je dat manna in jouw kruik mag doen en dat hij bij je wil zijn, dacht ik echt zo op dat moment ook, als ik mijn ogen dicht doe en ik ben op die weg met hem, dat ik zo aan zijn hand ben, hij heel groot en ik heel klein, dat ik met hem wandel en dat hij me vasthoudt en dat we samen op weg gaan. Vredig, rust, blijdschap. Dat maakt je blij. Als je een moeilijk moment hebt, denk alleen daaraan. Doe je ogen dicht en bedenk dat je aan Gods hand bent. Dat hij je begeleidt, dat hij bij je is. En door dat te bedenken kunnen we ons onder welke omstandigheden ook altijd weer terugbrengen, kiezen voor blijdschap. Altijd. Een van de bekende pioniers op het zendingsvlak is James Hudson Taylor uit de 19e eeuw. Hij heeft heel veel zendingswerk in China gedaan, heeft daar 51 jaar lang gewerkt, heeft zendelingen uitgezonden, elke dag preekte hij, hij heeft boeken geschreven. Maar ook hij ging door hele moeilijke periodes heen. Hij heeft 2 kinderen verloren in die tijd. Echt verschrikkelijk. Maar het ergste was nog voor hem dat hij, dat zijn geliefde vrouw in 1871 overleed aan cholera. Ze waren pas 12 jaar getrouwd. Een heel gelukkig stel. Deden alles samen, ook in het zendingswerk. En Maria Jane Dyer overleed aan cholera. En haar dood trof hem zo diep. Hij had zo'n verdriet, zo'n pijn. Zijn geliefde vrouw. En hij keert terug naar Engeland. En vlak na haar sterven schrijft hij een brief aan zijn moeder. En die brief heeft hij ook achtergelaten. En in die brief staat onder andere: mijn ogen huilen tranen van zowel blijdschap als verdriet. Als ik denk aan het verlies van Maria, breekt mijn hart bijna van verdriet. Maar het richt zich weer op in dankbaarheid over hoe de Heer haar zoveel leed heeft bespaard en zoveel blijdschap heeft gegeven. Die tranen zijn meer tranen van blijdschap dan van verdriet. Maar bovenal verblijd ik mij in God door onze Heer Jezus Christus, in zijn werk, in zijn wegen, in zijn voorzienigheid, in Jezus zelf. Als je dat kunt schrijven, als je net je vrouw bent verloren, dan is de blijdschap volledig in jou die de Heer heeft gegeven. Hij koos voor blijdschap. En met zo'n vorm van blijdschap doet de Heer er ook nog eens een schep bovenop. Ons wordt vervolgens ook deel wat Paulus hierna schrijft in de Filippense brief in vers 6 en 7. Ook dat heeft John Patrick al voorgelezen. Niet alleen blijdschap, maar die blijdschap in hem bewerkt nog wat extra's. Hij schrijft aan hen in vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd. Laat uw verlangen in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En ik denk als Paulus dit schrijft, dan kan ik me zo voorstellen dat hij die bewaker ziet voor zijn deur. Elke dag opnieuw staat die bewaker daar. Die bewaker die constant in de gaten houdt of Paulus niet ontsnapt, maar ook of dat er geen mensen binnenkomen die ontsnapping zouden bevorderen. Er kwam niks in dat huis, er ging niks uit dat huis, zonder dat die bewaker dat in de gaten had. En zo, zegt Paulus, zal God ook jouw hart en jouw gedachten bewaren in Christus Jezus. Dat is wat ons wat extra wordt geschonken. Blijdschap, vreugde in de Heer, geeft kracht om ons geen zorgen te maken, omdat we alles bij hem mogen leggen in gebed en smeking. En de extra schep is dat we zijn vrede ontvangen, die we onmogelijk kunnen bedenken. En daar nog eens bovenop, dat hij onze gedachten bewaakt. En het woord wat Paulus hier gebruikt voor bewaken is echt die militaire term. Echt die soldatenterm, waar hij op dat moment mee te maken heeft. Eigenlijk een term welke inhoudt toen dat er bewaking was door een militaire macht die ervoor zorgde dat een vijandelijke invasie niet binnen kon komen, maar ook dat mensen uit de stad niet konden ontvluchten. Met andere woorden, blijdschap in de Heer en zijn vrede zorgde ervoor dat er niets in ons hart en onze gedachten komt wat ontsnapping aan zijn vrede zou bevorderen. En zorgde er ook voor dat er niets uit ons hart komt wat ook ontsnapping aan zijn vrede zou bevorderen. Hij bewaakt ons hart, voor wat er inkomt, voor wat er uitgaat. Hij vormt een schild rondom ons denken, zodat we ons niet laten meesleuren in de dingen van alle dag, van onze zorgen en pijn en verdriet, maar kunnen kiezen voor blijdschap. Zoals bij Paulus het geval was. Of zoals Salomo in zijn spreuken schrijft, zijn wijze spreuken, spreuken 2 vers 7. Hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan. Ja, in je hart zal wijsheid komen en kennis zal aangenaam zijn voor je ziel. Bedachtzaamheid zal over jou waken. Inzicht zal je beschermen om je te redden van de verkeerde weg. Hij bewaakt ons hart om niet de verkeerde weg van depressie, van moeilijkheid, van zorg, allemaal daarin op te gaan, maar om ons te redden van die verkeerde weg. Dat is wat blijdschap ons mag geven. Dat is wat blijdschap in ons hart doet, wat hij heeft geschonken aan ons. Hij schenkt het ons ten volle. En hij bewaakt ons hart daarmee. Dus als dat geen reden is om blij te zijn, om te kiezen voor blijdschap, wat dan wel? Vandaar uiteindelijk de titel van de preek: Blijdschap, onze bewaker. Zal we denken, waar komt die titel vandaan? Nou, eindelijk aan het einde komt hij naar voren. Blijdschap is onze bewaker. En de Heer zegen u met volle blijdschap in de dagen die komen. Amen. Zullen we wel danken voor zijn woord. Vader, we verheugen ons in uw woord, in uw naam, in u, voor wie u bent, voor wat u doet. Heer, leer ons om elke keer weer te bedenken wat u gedaan heeft. Elke keer weer te bedenken hoe u zich over ons ontfermt, hoe u genade schenkt, hoop geeft, kracht geeft. Dat we daardoor, in welke omstandigheid ook, mogen weten dat u er bent en dat dat ons verblijdt. Vader, en we gaan door hele moeilijke tijden heen, zorgelijke tijden, in allerlei vlakken. Maar u bent daar. En daarin mogen we ons verheugen. Mogen we staande blijven. Ook wij, en Morena ook in het bijzonder, ook in deze moeilijke strijd. Een strijd die we met u wandelen, een geestelijk pad is met u samen. Verblijden we ons. Omdat u ons wijsheid geeft, inzicht. En hoop geeft en kracht geeft, uitzicht geeft op wat gaat komen. In u is onze verwachting, in u is onze blijdschap. Onder welke omstandigheden ook. Zo dank weer dat u dat vandaag zo over ons heen stort. In onze harten neerlegt. Juist in deze tijd dat de blijde boodschap verkondigd mag worden met kerst. Dank wel dat u naar deze aarde bent gekomen voor ons. Dat u zich vernederd hebt voor ons. Dat u gekruisigd bent voor ons. Maar dat u ook bent opgestaan en ons de overwinning schenkt in u. Ons hart is dankbaar. Ons hart is blij en vol met vreugde. Door u, voor u, met u en bij u. In Jezus' naam. Amen.